Wist je dat er in Zuid-Korea een groeiende trend is in levende begrafenissen? Tijdens deze ceremonie nemen deelnemers deel aan hun eigen uitvaart, compleet met kist en afscheidsbrief. Het idee hierachter is om mensen te helpen hun leven te heroverwegen, hun waardering voor het leven te vergroten en hen aan te moedigen om hun prioriteiten opnieuw te evalueren. Deze ongebruikelijke praktijk wordt gezien als een vorm van therapie en reflectie. Dit is Dood gaan we allemaal, de podcast, want dood gaan we allemaal. Mijn naam is Christian en ik zit hier aan tafel met Aisha en Ide. Welkom bij deze vijfde aflevering.
Dankjewel.
Yes,
zitten we weer. Ja. Ik moet zeggen, dat Korea-verhaal wat je net vertelde, vind ik best interessant.
Ja, ik ken het trouwens wel vanuit de shamanistische tradities.
En
shamanistische tradities, dus eigenlijk wat de Indianen ook zijn en de Maori. En daarbij geef je eigenlijk je angsten aan de aarde. Dus we hebben allemaal eigenlijk een basisangst. De dood, ja. Dat is echt wel een basisangst. En als je dat overwint, dan heb je jezelf ook weer een treetje hoger gezet.
Okay. Prachtig.
Ja, ik geloof in Zuid-Korea doen ze het ook vooral om naar hun leven te reflecteren inderdaad. En te kijken van, hoe ik nu mijn leven vormgeef. Ga ik dat na deze ervaring nog steeds doen? Of ga ik kiezen voor een baan waar ik super gelukkig van word? Of ga ik die relatie verbeteren waar ik nu in zit? Dus echt ook wat meer een... Dus ik weet niet of dat shamanistisch is.
Je gaat gewoon even je leven bekijken. Ja. Hoe sta ik nu? Hoe ziet mijn leven er tot nu toe uit? En wat wil ik eventueel anders doen?
Ik denk door de schok van het heftige begraven dat je een reflectie krijgt.
Ja.
Dat een Zweedse ceremonie kan dat ook doen. En iets wat gewoon heel heftig is, of mensen die in een coma raken. Weet je, dan ga je toch altijd weer van waar doet het er echt toe?
Ja, precies.
Dat is eigenlijk, denk ik, wat ze hiermee willen bereiken.
Ja, fascinerend ook. Hè? Dat hoor je natuurlijk ook van mensen die bijna dood ervaringen hebben. Dat ze dus ook toen een soort van het leven aan zichzelf voorbij zagen komen. Gewoon heel. Ik vind het toch wel interessant hoor. Als je komt te overlijden, komt inderdaad het hele leven weer voorbij. Ga je dat zien?
Ja. De witte tunnel. Misschien kunnen we het in de volgende podcast
over hebben.
De BDE, de bijna doodervaring.
Yes.
Gaan we doen. Maar allereerst deze aflevering. En we gaan het hebben over de uitvaart van Anna Nicole Smit. Zullen we in de playlist Ave Maria van Beyoncé tot op het bot analyseren. En gaan we het met elkaar hebben over cremeren. Vorige week begraven, deze week cremeren. Heel benieuwd wat de luisteraars gaan kiezen straks. Nou ja, ik hoop dat die keuze nog heel lang mag duren. Maar wellicht goed dat we ze een handje helpen met het verkrijgen van informatie. En we beantwoorden de luisteraarsvraag. En dat is, wat is de meest bijzondere uitvaart die je ooit hebt meegemaakt? Nou, die vraag is aan Ide. En we gaan allereerst naar de uitvaart.
En wel de uitvaart van Anna Nicole Smith. Ofwel geboren als Vicky Lynn Hogan op 28 november 1967 in Houston, Texas. Ze groeide op in armoede. Na haar scheiding in 1993 begon ze als model en werd ze in 1992 Playboy Playmate van het jaar. In 1994 trouwde ze met de 89-jarige miljardair J. Howard Marshall. Na zijn dood in 1995 raakte ze verwikkeld in een juridische strijd om zijn nalatenschap. Anna Nicole probeerde een carrière in de televisie op te bouwen, maar werd gekenmerkt door persoonlijke en juridische problemen. Op 8 februari 2007 overleed zij op 39-jarige leeftijd aan een overdosis medicijnen. Haar leven werd vaak besproken als een mix van roem, strijd en tragedie. Anna Nicole Smith.
De moderne Marilyn Monroe, hè?
Ik wilde het net zeggen.
Ja, daar was ze ook fan van. Ze had zelfs het idee dat ze wellicht een geïncarneerde dochter zou kunnen zijn van haar.
Nou,
ik kan me voorstellen dat ze dat dacht. Want ze identificeerde zich heel erg met het vrouwenbeeld. En dat verleidelijke. En als je ook de documentaire ziet, dan heeft haar stiefvader het ook over. Ja, als klein meisje stond ze al naar elke man te zwaaien die voorbij kwam. En ze genoot van de aandacht.
Ja.
En ja, ze heeft haar vrouwelijkheid natuurlijk tot op het bot gebuit.
Ja.
Helaas voor haar de keerzijde was dat ze ook wederom als bekende verslaafd is geraakt aan van alles en nog wat.
Ja. Ja. We hebben nu een aantal afleveringen gedaan. En eigenlijk zie je in de beroemdheden die we bespreken, Avicii, Whitney Houston, Anna Nicole Smith daar wel een soort rode lijn van...
Ja.
Eigenlijk...
Roem.
Wat roem en wat dat met je kan doen.
Ja. En toch het ja, het jezelf verliezen in... Nou ja, in dit geval drugs en drank en allerlei middelen. Het is heel verdrietig eigenlijk, hè? Want ik bedoel, 39 jaar. We hebben inderdaad van de week ook haar documentaire gekeken, ja. Samen nog. Fascinerend levensverhaal. Bijzonder ook wel haar huwelijk natuurlijk met die miljardair.
Ja, ze werd natuurlijk toch wel ook als een golddigger gezien.
Ja, terwijl ze zelf eigenlijk zei van... ik wil pas met je trouwen op het moment dat ik het zelf heb gemaakt... zodat mensen me niet kunnen betichten van een golddigger zijn. Ja. Maar het was natuurlijk wel een gekke combinatie. Je vraagt je af of zij wel echt van hem had gehouden als hij bouwvakker was geweest.
Ja.
En ja, ze heeft inderdaad een tragisch einde gehad. Want vlak voordat ze zelf kwam te overlijden... heeft ze ook nog de dood van haar zoon meegemaakt.
Ja, Daniel.
Daniel, ja. En dat is natuurlijk...
5 maanden voor haar eigen overlijden is hij begraven.
En 3 dagen na de geboorte van Danny Lynn.
Danny Lynn,
de dochter.
Ja.
Precies.
Ja.
Nou ja, en dan Nicole Smith. Dus wat ik al vertelde, op 8 februari 2007 is zij overleden. In een hotelkamer. Ze is gevonden door het kamermeisje van het Hard Rock Hotel Fort Lauderdale in Florida. Zij ontdekte daar het bewusteloze lichaam van Anna Nicole Smith. En kortom werd zij ook overgebracht naar het ziekenhuis. Waar zij in de middag om 13:49 lokale tijd werd doodverklaard. En wat ik ook wel fascinerend vind en vond... als je haar googelt, als je kijkt op YouTube bijvoorbeeld... zie je dus dat elke zender in Amerika... alle programma's werden gestopt voor een live uitzending... van het overlijden van Anna Nicole Smith. Elke zender had het over haar overlijden. Dus je ziet allemaal beelden van haar... terwijl ze wordt weggevoerd vanuit het hotel naar het ziekenhuis. En eigenlijk is die hele uitvaart, hè, alles wat rondom deze dood te maken heeft... is uitgezonden. En dus ook terug te vinden nog op het internet.
Ja, en dat live, hè, dat alle zenders, dat zegt wel wat over de prioriteit, wat we belangrijk vinden. Hè? Die sensatiezucht. En dat is denk ik ook precies de reden waarom de sterren bezwijken. Want het is niet normaal hoe jij niet over straat kan. Zij genoten overigens wel van.
Ja.
Volgens mij heeft ze nog nooit, heeft ze zich verstomd. Maar ja, dat is natuurlijk nog steeds verschrikkelijk wat ze allemaal heeft meegemaakt. En toch ook zijn er ook verhalen die zeggen van ja, ze verzon heel veel.
Ja,
ze is helemaal niet in armoede opgegroeid. En haar moeder was helemaal niet...
niet zo erg als zij haar schetste, ja.
Ja, en dat ze zelf zei van ja, maar als ik een verhaal vertel wat gebeurd is, wat positief is, dan krijg ik aandacht. Maar als ik iets negatiefs heb meegemaakt, wordt het 50 keer...
Exact, nog veel
nog
meer
veel
aandacht.
Dus dat was voor haar de reden om te zeggen, nou dan verzin ik het toch, maakt me uit.
En misschien dat ze op een gegeven moment ook wel, vooral onder het gebruik van al die middelen, wel een beetje ging geloven in haar eigen leugens.
Ja.
Precies. Ja, je wordt er niet een leuke mens van als je drugs gebruikt. Ja. Dus zij kon eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig zijn. Alhoewel ze wel echt wel gek op haar zoon bleek. Dat is wel de reden waarvoor 100%. Ze
het allemaal deed. En dat zie je in die documentaire ook wel terug. Hè? Dat toen hij kwam te overlijden, dat is natuurlijk inderdaad net kort na de geboorte van de dochter, was er voor haar eigenlijk geen reden meer om nog verder te leven.
Ja.
Dat verdriet was immens en ja, om dan verder te gaan met leven, ondanks een pasgeboren kindje die natuurlijk alle aandacht en liefde nodig heeft van een mama.
Dat kon ze niet. Ja, ze was
op.
En het heeft nog bijna een maand geduurd voordat ze dus uiteindelijk naar de Bahama's is overgevlogen. Er was getouwtrek. Juridische strijd, dat merkte haar ook wel.
Ja.
Haar moeder wilde dat ze in Texas begraven.
Ja,
maar
exact.
Ze had dus blijkbaar te kennen gegeven, ik wil gewoon bij Daniel op de Bahama's. Dus dat moest nog even... Een maand moest daarover
er is dus allemaal rechtszaken nog geweest tussen die 2 partijen. Wat je zei, moeder dus, die wilde haar naar Texas hebben en haar partner, Bahama's. Wat me ook logisch lijkt, hè. Ze wilde niet meer leven vanwege het gemis van haar zoon. Ja, kan ik me voorstellen dat de laatste rustplaats toch dicht moet zijn bij je zoon.
Dat denk ik wel, ja. Die gaat dan voor je moeder.
Ja.
Dat
het heeft de beste tijd geduurd. Dus voordat die uitspraak er kwam, heb jij een zicht op hoe lang dat heeft geduurd uiteindelijk? Voordat die rechtszaak klaar was en zij daadwerkelijk worden overgevlogen?
Op 28 februari is besloten, ze mag inderdaad naar de Bahama's. En op 2 maart is ze daar ook begraven. Dus dat heeft een kleine maand geduurd.
Zo.
En wat weet je over haar uitvaart? En hoe daar invulling aan is gegeven?
Ja, toeters en bellen, zoals zij ook was. Met een open roze en wit.
Prachtig,
en,
hè?
Ja, het was wel heel mooi om te zien. Ook die kist met die roze linten. En,
ja, ik las ook dat de hele binnenbekleding van de kist ook helemaal roze was.
Klopt. Fluweel.
Ja, en ze heeft ook vrienden van haar hebben haar jurk ontworpen. Ook een roze jurk. En een diadeem had ze, of een tiara had ze op.
Ja.
En ze is in stijl heen gegaan.
Heen gegaan, ja. En wederom allemaal camera's. Live uitzendingen en elke televisiezender heeft daar aandacht aan besteed. Volgens mij zelfs op YouTube Anna Nicole Smith, The Funeral, deel 1 tot en met 7.
Klopt, dus
of 1 tot en met 6.
6, ja.
Zien.
Dus was ze weinig... had zelf een reality show bij leven en haar uitvaart is ook tot een reality show gemaakt.
Het past helemaal. Hebben jullie trouwens dat stukje gezien van haar moeder? Toen op een gegeven moment dat zand op dat graf ging.
Nee.
Vertel eens.
Mensen wilden niet scheppen. En die moeder ging toen als een best wel een bezetene dat zand erop scheppen. En na een paar minuten was ze daar eigenlijk een beetje buiten adem van geraakt. En toen heeft ze die schep weer overhandigd. En toen ze terugliep, liep ze over dat graf waar haar dochter dus lag.
Het afscheid, een indrukwekkende uitvaart met veel luxe. Luxe wagens, rouwauto's, veel rouwende sterren ook. Hè, die haar een laatste eer hebben bewezen. Muziek hebben we iets kunnen vinden over de invulling van qua muziek?
The Wind Beneath My Wings van... Ik kan even heel slecht op namen komen. Hoe heet ze nou? Ik zie er zo voor me. Joodse zangeres. Maar in ieder geval, zij heeft dat nummer heel erg bekend gemaakt. En dat was ook een van haar favoriete nummers. Ze was ook gek op de muziek van Marilyn Monroe. Maar ik heb niet kunnen terugvinden of daar ook muziek van op de uitvaart is afgespeeld.
Ja.
Bedoel je Bette?
Ja, natuurlijk.
Ongetwijfeld Marilyn Monroe, dat kan toch bijna niet anders. Er waren daarnaast veel sprekers. Nou, we hadden het al even over die fantastisch mooie kist. En ook die roze linten die over die kist waren gedrapeerd. Weer zo'n hele mooie Amerikaanse kist. Hè. Dat kan ook niet anders.
Lekker theatraal.
Veel luxe. Je ziet op een gegeven moment ook dat haar kist vanuit Florida naar de Bahamas wordt gevlogen. Hè. Dus ook alles werd live uitgezonden. Ook dat werd wederom vastgelegd. Dus het is gewoon een heel verslag van haar afscheid. Veel bloemen.
Het grafmonument. Want ze ligt natuurlijk naast haar zoon. En daar heeft haar man toen de tijd opgeschreven: I love you more than all raindrops in the sky. I love you more than all fishes in the sea.
Oh.
Superlief.
Ja.
Superlief.
Ja, ze scheen ook wel echt een heel vriendelijk en lief mens geweest te zijn. En misschien ook onder invloed van de Southern manners. Dat ze gewoon heel beleefd en vriendelijk en aardig was. Maar wel echt, voordat ze Hollywood bereikte, was ze echt al een goede verslaafde. Dus dat verandert iemand natuurlijk gigantisch.
Nee. Ja. Nou, hiermee ook denk ik een mooie afsluiting voor het blok De Uitvaart van Anna Nicole Smith. En dan gaan we nu door naar de playlist.
We hebben zojuist geluisterd en genoten van een prachtige uitvoering van het Ave Maria, op een unieke wijze vertolkt door Beyoncé. Want zij geeft een geheel eigen draai aan het klassieke stuk van Schubert. En andere Rieus versie staat momenteel op nummer 4 in de hitlijsten, in de Dela Top 100. En verschillende componisten hebben eigen versies van dit nummer, dit muziekstuk mag ik eigenlijk zeggen, want het is een klassiek muziekstuk, hebben ze gemaakt. En Schubert, Bach, Gounod, Caccini en Stravinsky zijn de bekendste uitvoeringen. En Beyoncé heeft een eigen uitvoering op Franz Schubert gemaakt. Ave Maria, ja, ook als je niet gelovig bent, dan kan je alleen maar zwijmelen met het nummer, toch Chris?
Niet alleen met Ave Maria, maar ook met Beyoncé in general.
Ja. Ja.
Dus er moet al een hoop gebeuren, wil ik iets van Beyoncé niet goed vinden. Ja, prachtige uitvoering en die combinatie van het klassieke wat je aangaf en dan met die R&B-invloeden. Ja, ik denk dat heel, heel goed samengaat tot een heel warm, engelachtig nummer.
Ja. En Ave Maria gezongen door een vrouwenstem is natuurlijk wel extra mooi, vind ik persoonlijk. Ave Maria, wat je zei, als je is inderdaad een nummer, dan krijg je gewoon kippenvel van. Dan heb je niks met geloof, niks met religie of iets. Hoor je het Ave Maria, dan word je gewoon stil.
Klopt.
Ja.
Daar gebeurt iets. En ik kan me ook voorstellen dat mensen emotioneel worden van het Ave Maria. Misschien brengt het ze ergens naar terug. Misschien naar je childhood of zo. Dat je in de kerk bent. En ja, Ave Maria is mooi.
Ja, en ik denk ook, als ik jou dit zo hoor zeggen. Kijk, Maria, we kennen natuurlijk twee Maria's. Maar voor mij is het echt moeder Maria. Je hebt natuurlijk ook Maria Magdalena. Maar het is zo'n vrouwelijke, moederlijke energie, dat het echt moeder Maria is, zeg maar. Ja. Zoals ik het beleef. Ik weet niet of jullie het ook zo voelen. En ik heb nog steeds, na al die jaren, kan ik niet kiezen, vind ik Caccini, Bach, Gounod of Schubert de mooiste uitvoering. Ik vind ze alle drie echt prachtig. En dan heb je natuurlijk nog meer, maar dit zijn echt mijn lieve. Ik kan gewoon niet kiezen. Ik vind het heel erg mooi. Ja. Beyoncé kon wel kiezen, want die heeft voor Schubert gekozen. Ja. Maar hoor je deze versie wel vaker op uitvaarten terug?
Heel af en toe. Ave Maria komt vaak terug. Heel vaak terug. In alle uitvoeringen, absoluut. Beyoncé heb ik nu misschien 2 of 3 keer gehoord tijdens een afscheidsceremonie. Maar er wordt wel vaker gekozen voor een wat klassiekere versie. Of soms wordt hij ook wel live gezongen trouwens, ook prachtig mooi. Maar Beyoncé nog niet zo vaak. En ik denk dat dat misschien nog wel gaat komen. Want het nummer, welk jaar is dat nummer uitgebracht, is dat bekend?
Nou, rondom 2018 of eerder geloof ik nog wel zelfs.
Ja.
En jij gaf ook aan de heilige maagd Maria natuurlijk. Zij heeft zelf ook in de I Am World Tour, daar met een soort trouwjurk, helemaal maagdelijk wit, stond zij dat daar te zingen. Ja, dat is gewoon visueel prachtig, maar ook vocaal natuurlijk. Dus ik sluit me wel aan. Ik vind ook dat dit nummer door een vrouw gezongen hoort te worden. Ik heb ook bijvoorbeeld naar de versie van Luciano Pavarotti of Andrea Bocelli geluisterd. Ook mooi, maar...
Het is een beetje het engelachtige. Ja. Het is een engelachtig nummer. Ik denk dat de vrouwenstem dat gewoon heel goed kan neerzetten.
Ja, en ook het heeft inderdaad ook die vrouwelijke energie. Want je hebt ook mannelijke engelen. Alleen dit vind ik ook wat jij zegt heel erg... Dat past echt bij een vrouw. En mannen kunnen het zeker zingen. Mm. Want de tenoren die...
Zonder twijfel.
Ja.
Absoluut.
Maar dat klopt. Dat heb ik ook inderdaad.
Ja. The Guardian was wat minder positief. Die schreef... While Beyoncé's vocal ability is unquestionable, the song pales in comparison to the timeless beauty of Schubert's original. Mm. Dus die waren iets kritischer.
Ja.
Vinden dat het nummer verbleekt naast het origineel. Nou, ik sluit me daar niet bij aan, maar...
Het is ook niet niks, denk ik, om zo'n nummer te zingen. En ja, je vindt het iets of je vindt het niks, maar ik kan me best voorstellen dat zo'n nummer, wat eigenlijk... Ik denk iedereen het Ave Maria kent... wordt het dan inderdaad door een artiest als een Beyoncé gezongen? Ja, dan kan ik me voorstellen dat heel veel mensen daar ook iets minder enthousiast van worden.
Ja,
ik denk dat het ook wat te maken heeft met het feit dat sommige mensen vinden dat je eigenlijk per definitie een bepaald nummer niet mag coveren. Daar blijf je gewoon van af. Of van een bepaalde artiest. Dus dat heeft er misschien ook wel mee te maken. Ik vind het een hele geslaagde uitvoering.
Absoluut.
Ik vind het eigenlijk beter wat ze gedaan heeft dan met het nummer van Dolly Parton. Vind ik wat minder geslaagd hoe zij dat heeft vertolkt.
Jolien?
Ja, van Jolien inderdaad. Maar deze echt petje af.
Petje af.
Heel ander nummer natuurlijk. Country R&B naar klassiek R&B. Dus, maar ik sluit me daar wel bij aan. En ik moet even iets rectificeren. Ik zei net 2018, maar dat is 2008. Want het stond op I Am Sasha Fierce.
Ja.
En dat album is gereleased in 2008.
Oh, okay.
Dus het is al best een oud nummer.
Best wel, ja. Ja.
Sasha Fierce is haar alter ego, toch? Die komt naar boven zodra ze de bühne betreedt.
Precies.
Maar ik denk dat als er een dame dit nummer moet zingen, dan is zij het wel.
Ja, dat denk ik ook.
Het is kunst. Het is kunst. Ja, Celine Dion is ook prachtig.
Ja, wat je zegt is kunst. En daar kun je ook niet over debatteren, toch?
Nee, exact. En dat vind je iets of je vindt het niets.
Nou, komt bij mij binnen.
Ik vind het zeker wel iets, maar of het op mijn playlist komt, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben best wel kritisch, zoals jullie misschien al een beetje in de gaten hebben met de keuze van mijn muziek. Hij komt wel op de lijst voor de nazit. Ik denk als ik hem hoor, doet het me te veel denken aan mijn wederhelft. Dus ik vind dat ook echt een nummer voor hem. En dat ik dan toch een nummer moet kiezen van Beyoncé, dan ga ik wel voor Halo. Want dat nummer vind ik magisch. Die mag wel op mijn lijst, maar daar hebben we het niet over. Ave Maria, Beyoncé, komt niet in mijn playlist terug.
Ik ga wederom met jou mee, Ide. Want ik vind het... Ja, we zijn weer eens gezind, hè?
Volgzaam, zo ken ik je weer. Ja. Heerlijk.
Oh. Ja. Nee, ik vind... ik denk dat ik de andere versies toch mooier vind. Ik twijfel wel, maar ik ga me toch niet opzetten.
En of die op mijn playlist komt... ik weet niet of het Ave Maria wordt, maar anders I Was Here. Ken je die? Ook nee. Een prachtig nummer van haar. Dus, en die vind ik qua songteksten misschien nog iets krachtiger en beter passen bij mij. Dus, maar ook daar hebben we het nu niet over.
Maar het is wel grappig dat je dat nummer benoemt ook weer. Want toen wij 10 jaar geleden de uitvaartwens in kaart gingen brengen. Dus ik ging van jou opschrijven wat jij wilde. En jij dat van mijn wensen. Toen noemde jij dit nummer al van Beyoncé van I Was Here. Dus dat is wel een nummer wat gewoon heel stabiel is.
Ja.
Maar deze dus niet?
Ave Maria niet. Nee. Maar still love you, Beyoncé. En dan gaan we het nu hebben over het volgende onderwerp. Cremeren.
Cremeren. Ja, we hebben het natuurlijk eerder even gehad over het cremeren en begraven. En dat cremeren toch best wel wat populairder is dan begraven. Voordat we het gaan hebben over het onderwerp, ben ik wel heel erg nieuwsgierig. Wat willen jullie eigenlijk, begraven of cremeren? Heb jij daar een idee bij, Aysha?
Ik wil graag begraven worden. Het liefst op een katholieke begraafplaats. Terwijl ik mijn geloof eigenlijk niet zo beleid in het dagelijks leven. Ik vind het gewoon een hele mooie plek. En ik heb iets met de aarde, met de grond. Ja. Dus ik vind dat wel heel erg mooi.
Ik ben er nog steeds niet over uit. Als het begraven wordt, dan op een natuurbegraafplaats. Want ik heb heel veel minder met die katholieke begraafplaatsen. Sorry, die jij
net
benoemde.
Komen we niet bij elkaar.
Wij komen niet bij elkaar. Nee, ik... Een katholieke begraafplaats, daar heb ik herinneringen aan van het graf van mijn opa en oma. En ja, dat we daar eigenlijk ook bijna nooit kwamen. En ik had daar niks mee. Dat was gewoon een kille steen op een kille plek. Terwijl ik me kan voorstellen op een natuurbegraafplaats, als ik daar dan voor moet kiezen of mag kiezen, dat dat iets beter bij mij past.
Ja.
Maar ik weet het dus nog steeds niet. Begraven of cremeren, misschien na deze aflevering.
Ja, en ik heb, want ik weet nog wel, dit gesprek hebben we ook eerder gevoerd. En toen was het zo dat jij in eerste instantie zei van, nou, ik wil gecremeerd worden. En ik was eigenlijk van het begraven. En heel kort heb ik nog even gedacht cremeren. Maar toen kwam ik er toch op terug van, ik vind begraven toch wel heel veel mooier. En toen heb ik ook tegen Chris gezegd van, nou weet je, als jij nou eerder komt te overlijden. Nou, dan maak ik wel de keuze dat je gewoon lekker op een natuur wordt begraven. En dan kom ik er gewoon gezellig naast liggen. Maar goed, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen wel kiezen voor crematie. Zelf ben ik opgegroeid in een christelijk dorp, waar doorgaans nog eigenlijk voornamelijk wordt begraven. Dus cremeren kende ik niet totdat ik dit vak ging uitoefenen. En ook pas eigenlijk voor de allereerste keren bij een crematieplechtigheid aanwezig was. En ook voor de allereerste keer meeging dus naar een overruimte van een crematorium. Dus dat vond ik... best wel heel fascinerend. En nog steeds vind ik het heel bijzonder dat die mogelijkheid er is. En dat we in een land leven waar best wel veel mag. Dat moet ik echt wel zeggen. Want er zijn heel veel andere landen waar je dus niet mee kan naar een overruimte. Waar je niet eens de as krijgt na 1 maand. Wij wel in Nederland. Dus ik vind het een van de belangrijkste vragen bij een familie. Bij nabestaanden dus. Wordt jullie geliefde begraven of gecremeerd? En dan heb je qua crematoria... heel veel mogelijkheden. Bij ons in Amsterdam zijn er heel veel. Aysha, bij jullie hebben jullie genoeg crematoria?
Jawel, zeker. En Nederland sowieso, wat je zegt, meer dan 80 crematoria verspreid door het land. Dus er is altijd wel binnen bereik voor een familie is de mogelijkheid tot cremeren. En je ziet dat inderdaad cremeren toeneemt. Het is goedkoper.
Correct.
Volgens mij ergens ligt het rond de 65% in Nederland. Europese landen zijn daar iets anders in. In Engeland ligt het nog hoger. En in Frankrijk, door het geloof waarschijnlijk, ligt het nog wat lager. Dus ja. Het is wel een opkomst.
Kunnen jullie iets vertellen over het proces van cremeren? Ik bedoel, we kunnen ons er allemaal een voorstelling van maken qua... Ja, je gaat een oven in en je verbrandt. Maar misschien nog iets meer de wetenschap en wat er gebeurt.
Nou ja, wat er dus ook niet gebeurt, is dat er heel veel vlammen bij komen kijken.
Ja,
want
precies.
Dat denken mensen natuurlijk heel erg. Tenminste, dat dacht ik vroeger. Dat is dus niet zo. Dat gebeurt natuurlijk wel in landen zoals India. Dat openbare crematies vinden plaats en dan zie je inderdaad vlammen. In Nederland is dat niet zo, want op hoge temperaturen gaat het proces in werking. En het wordt heel respectvol en ook met heel veel zorg uitgevoerd. Want je wil natuurlijk wel dat degene die wordt gecremeerd ook de persoon is waarvan je denkt dat diegene wordt gecremeerd. Dus dat gaat allemaal met nummers en op de juiste manier. En wat heel mooi is dat de familie hier ook bij betrokken kan worden. Dus die kunnen op de knop drukken en die kunnen het hele proces zeg maar zelf uitvoeren.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ida, heb jij wel vaak
zeker,
meegemaakt.
Zeker. En het is denk ik 50% van, dat is mijn beleving hoor, van de families die ervoor kiezen om ook daadwerkelijk na afloop van de crematie, van de ceremonie mee te gaan naar de overruimte om inderdaad tot het allerlaatste hun dierbaren te begeleiden. Dus ook bij de invoer aanwezig zijn. En daar wordt bij het crematorium stap voor stap uitgelegd in zo'n overruimte. Oké, dit is wat er gaat gebeuren. Zodra ik ga het lampje knipperen, dan is de oven gereed. Wordt op de knop gedrukt, gaat het luik omhoog, wordt de kist naar binnen geschoven. Kan wel tot 1100 graden warmte.
Worden gestookt?
Ja, zeker. En crematie, het proces duurt ongeveer om bij de 1,5 uur. En inderdaad, wat je zou uitzetten, er wordt een vuurvast steentje op de kist gelegd. In sommige gevallen kunnen de nabestaanden zelf het steentje ook op de kist leggen. En de afloop van het hele proces wordt natuurlijk de as verzameld in een strooikoker of in een urn. En krijgen nabestaanden binnen een maand een brief thuisgestuurd. En in die brief wordt gevraagd, wat zijn jullie wensen met de as? En kan de as 30 dagen na de crematie worden opgehaald bij het crematorium. Ja. Mooi.
Wat misschien ook een leuk weetje is, wat mensen wellicht niet weten, hoeveel kilo as blijft er over nadat de ovenist alles bij elkaar geveegd heeft? Weet jij dat, Chris?
Geen idee, maar mag ik schatten?
Ja, graag.
4.
Ja, klopt.
Oh,
4.
Oké, nou, dat is dan niet zo leuk. Het was leuker voor jou als ik
het niet. Wist je dat echt niet?
Nee, ik wist het echt niet.
Nou, het is leuk geweest als je gewoon had gezegd, ja, 25.
Ja, nee,
en,
goed, ja.
En is het dan alleen as van een lichaam?
Alles.
Ja.
Alles.
Ja,
de kist, de kleding, alles eigenlijk. Ja.
Maar wat ik dus ook door iedereen natuurlijk te weten ben gekomen. Ik dacht altijd, nou, zodra dat proces klaar is, dan is er een soort van zandfijn as komt uit die oven en dat is klaar. Maar de botten en delen van botten, die zijn nog vrij intact. En die worden daarna nog door een soort vermalen gehaald.
Correct.
En eigenlijk dat idee van eerst ga je door een oven in, dan nog door een shredder. Dat geeft voor mij zoiets mechanisch dat ik het cremeren nog niet helemaal zie zitten. Ik vind dat er zo nog zoveel gebeurt eigenlijk.
Met je lichaam ook.
Ja. Niet in een bepaalde peace of vrede, zeg maar.
Nee. Vooral het idee, want dat is inderdaad ook al, ik kan me erbij aansluiten dat als je naar een crematieruimte gaat, kijk, ik doe het voor mijn werk, hè, dat is een ander verhaal dan dat het een dierbare betreft. Dus ik zie het voor mezelf nog niet zo vol, maar dat ik naar een crematieruimte ga en daar Chris moet achterlaten en ik weet hoe hij dan op dat moment in een mand of in de kist ligt. En dat ik weet, binnen enkele minuten gaat het luik open, wordt hij dan naar binnen geschoven, wordt hij gecremeerd en sta ik daarna naar de borrel. En ik weet dat tijdens de borrel het crematieproces is gestart. En ik weet ook dat als ik naar huis ga, dat de crematie klaar is. Ja. En dat er dus niks meer over is van de persoon die ik eerder die dag nog in de kist zag. En natuurlijk, ergens is het misschien goed, want het is ook klaar. Het is een omhulsel. Hè? De ziel is eruit natuurlijk, dat weet ik wel. Maar toch blijft dat beeld, denk ik, zo heel erg op een netvlies van, oh ja, wat gebeurt? Ja, ik weet wat er gebeurt.
Dus jij hebt eigenlijk liever ook dat Chris naar een natuurbegraafplaats gaat?
Nou, persoonlijk wel. Ja, dat ik een plekje heb.
Naast me kan kruipen.
Ja, precies. Ja. Gezellig. Ja. En dat je een plekje hebt, want dat is nog wel goed om te benoemen. Na 1 maand krijg je de as, of dan kan je de as ophalen. Er zijn natuurlijk allerlei bestemmingen nog, hè, te bedenken voor een asbus of voor as überhaupt. Je kan as verwerken in een sieraad. Je kan as verwerken in een steen,
in een urn,
in een tatoeage inderdaad. Je kan er ook voor kiezen om de as in een urn te begraven. Ja. Uit te strooien op een hele mooie plek. Dus er zijn best wel heel veel mogelijkheden te bedenken voor as. Dus je kan ook bedenken, oh, we kwamen heel graag op die bestemming. Ik neem gewoon wat as mee en ik laat een beetje achter op die bestemming. Of ik ga de hele wereld over en ik laat overal een beetje as achter op de plekken waar wij zo graag met elkaar kwamen.
Ja.
Dus ja, het heeft heel veel voordelen, heel veel nadelen. En inderdaad denk ik dat als mensen op budget moeten letten, dan is cremeren nog steeds goedkoper dan begraven.
Ja, maar het is een goede uitgangspositie. Dat is eigenlijk vraag nummer 1 wat je van elkaar te weten wil komen.
Zeker.
Toch?
Ik denk dat het heel goed is om te weten van je geliefde. Wat wil je?
Precies. Dat,
begraven of cremeren? Weet je, dat is de eerste stap.
Nou, dan hoop ik dat we ze daar een beetje mee geholpen hebben. En dat het voor mensen iets duidelijker is geworden wat daarin hun wens is. Hiermee zijn we dan ook aangekomen bij de luisteraarsvraag. Wat is de meest bijzondere uitvaart die je ooit hebt meegemaakt?
Ja, de meest bijzondere uitvaart, dat zijn er best een hoop. Ik heb in de afgelopen jaren best wel wat families mogen bijstaan. Heel veel mooie dingen mogen meemaken. Heel veel verdrietige situaties ook moeten meemaken. Mogen meemaken, moet ik zeggen. Als ik dan 1 uitvaart nu zou moeten bedenken, waar ik iets over kan vertellen, is dan toch wel de uitvaart of de uitvaarten van de broertjes Gesser, Issei en Noah. Ik denk dat in mijn hele verdere leven die twee jongens altijd in mijn gedachten zullen zijn. En gedachten zullen blijven, omdat ik op een zaterdagochtend werd gebeld door de tante van deze twee jongens. Ik was thuis, was met jou volgens mij een beetje televisie aan het kijken. Ik weet niet, een serietje aan het kijken. En op een gegeven moment ben ik gebeld door die tante van even vertellen. Ja, het zijn twee neefjes van me zijn verongelukt. Een jongen van 16 en een jongen van 18. En toen dacht ik wel van, oh my gosh, dit zit wel echt heftig, next level. Want ik heb natuurlijk best wel wat, tot die tijd, best wel wat uitvaart te mogen begeleiden. Maar nog nooit van twee jongens tegelijkertijd. En ook nog twee broertjes die door een heel tragisch ongeval op het leven waren gekomen. Dus ik ging daar naartoe, naar het woonhuis. En ik belde aan met knikkende knieën. Omdat ik dus gewoon niet wist wat ik daar zou gaan aantreffen. Je hebt natuurlijk van alles, er gaat van alles door je hoofd. Hè. Je bent natuurlijk van alles aan het voorbereiden wat je gaat aantreffen. En je kan nooit weten wat je gaat aantreffen. Dus kwam ik daar in een woonhuis met heel veel familie. Dus de ouders, vriendinnetje van een van de jongens, de grootouders, ooms, tantes. Het was een soort van schok van wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Eigenlijk is het niet eens met woorden te beschrijven. En ik weet ook dat ik dat gesprek ook gewoon eigenlijk alleen maar heb zitten luisteren naar die ouders. Vooral naar die ouders. Ja, sprakeloos.
Nou, wat zo bijzonder was, wat ik van jou begrepen heb, is hoe hij, die vader en ook die moeder, mensen aan het troosten waren. De kampfamilie uit Suriname zou overkomen. En terwijl je juist verwacht dat zij degene zijn die instorten. Maar zij gaven juist steun aan iedereen. En dat zijn zulke bijzondere mensen.
Ja, ja. Je hebt ze ontmoet.
Ik heb ze ontmoet, ja, tijdens de boekpresentatie. Want het boek heb je opgedragen, Leven met de Dood, aan de broers.
Klopt.
Heel mooi gebaar. En ja. Is eigenlijk ook de familie waar je nog goed bevriend mee bent.
Zeker,
hè?
Ja. En dat contact is er. En dat zal ook altijd blijven. En ondanks dat je elkaar niet vaak ziet natuurlijk. Is het wel zo dat als je elkaar weer ziet en spreekt, is het altijd goed. Ik heb natuurlijk een heel klein stukje van hun leven meegemaakt, maar wel een heel belangrijk stuk en ook denk ik het meest tragische stuk van hun leven natuurlijk. Mm-hmm. Het overlijden van je twee kinderen.
En hoe is dat dan, hè? Zo'n uitvaart van twee jongens die zijn overleden? Hoe zag die uitvaart eruit? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, het was nog net een beetje in die coronatijd, of een beetje aan het einde van die coronatijd. En toen was er nog de regel dat er dan op anderhalve meter uit elkaar mochten mensen dan plaatsnemen. Volgens mij was dat het. In ieder geval, er waren nog restricties. Er mochten maar een x-aantal mensen komen. Dus ik ging op zoek naar een ruimte die groot genoeg was om zoveel mogelijk mensen kwijt te kunnen op die locatie. Pas, ja. Precies. En die heb ik gevonden. Dus het was een afscheid met toch best gelukkig heel veel mensen. Want ja, twee jonge jongens. Eén speelde bij Ajax, ander muzikant. Allebei gewoon echt wel getalenteerde jongens. Natuurlijk is daar een enorme aanhang aan vrienden en familie en van de voetbal en van waar niet. Het was zoveel, er waren te veel mensen die iets moesten betekenen en die ook een rol moesten krijgen tijdens het hele afscheid. Dus ook tijdens die condolences aan huis, maar ook bij die afscheidsceremonie was er ruimte voor heel veel muziek, veel sprekers, live muziek ook. Er was Wie Kan Doe, de Surinaamse dansgroep met twee kisten. Erehagen op heel veel verschillende plekken. Er waren honderden mensen buiten, maar ook daarbinnen. Groots. Het was groots. En het werd een podium voor deze twee jongens. En we hebben ze in die dag letterlijk en figuurlijk ook in het zonnetje gezet. We hebben ze het podium gegeven wat zij zo verdienden. En ik hoop dat die ouders daar nog steeds kracht uit kunnen putten. Want ja, die jongens hebben iets achtergelaten. Die hebben heel veel mensen geraakt. En ik hoop dat dat vooral tijdens dat afscheid naar voren is gekomen. En dat mensen terug kunnen kijken op een mooi afscheid. Maar vooral dat deze twee jongens nooit vergeten zullen worden. En dat zullen ze ook nooit.
Nee.
Dus ja, dit was denk ik wel een uitvaart die ik ook niet had willen missen. Klinkt heel gek, maar het heeft mij ook heel veel gebracht.
Ja, ja. En ook heel actueel. Hè? Het is nu deze maand 3 jaar geleden.
Ja, het is alweer 3 maanden.
Ze zijn overleden.
Terug. Gaat snel, ja, klopt.
Nou, ze leven voort in
In onze harten.
In onze harten en
zeker.
In vele hun herinneringen.
Ja, absoluut. En ik wil ook via deze weg een knuffel overbrengen aan de fantastisch lieve ouders Perry en Angela. Want die zullen ook altijd in onze harten blijven.
Super lief. Dit was alweer de 5e aflevering van Dood gaan we allemaal, de podcast. En wij hopen dat we jullie een beetje tips kunnen geven, of in ieder geval tot nadenken aanzetten over wat jouw uitvaartwensen zijn. Deze week cremeren. En mocht je nog twijfelen, volgende week gaan we in Dood gaan we allemaal, de podcast, het onderwerp begraven bespreken. En bespreken we de uitvaart van Prinses Diana en Candle in the Wind van Elton John.
Daar is genoeg over te vinden.
Zeker. Nou, graag tot de volgende keer.
We gaan de komende week induiken. Ja, gaan we doen. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Dank voor het luisteren.
Doei.